En ik merkte dat het beste ging als ik me afstemde, als ik mezelf zeg maar leeg maakte.
Ja.
En ik noemde dan naar heilige ruimte gaan. Waarin ik zeg maar mijn ego eventjes helemaal dat hij gewoon even stil is. Dat ik verder niks denk en ook niks wil of zo. Of niet een bepaald antwoord wil. Of nog ineens een antwoord hoef te krijgen. Dus dat het echt helemaal leeg is. En daar heb ik op een gegeven moment ontdekt van, goh, daar in die ruimte heb ik ook contact met mijn ziel.
Welkom en leuk dat je luistert naar de Healthy Sounds podcast over healing, vrijheid, spiritualiteit en de combinatie met klankschalen. Ik ben Hester en ik neem je mee op wereldreis. Iedere aflevering spreek ik een ander deel van jou en mijn wereld aan. Hoe jij jezelf fysiek en mentaal gezond kan houden. Als vrouw die vele rollen te vervullen heeft, zoals partner, moeder, vriendin of collega. Wil jij minder ruis in je hoofd en meer vrijheid? Reis dan met mij mee voor meer vitaliteit, kracht en persoonlijke groei. Welkom bij dit tweede seizoen van Healthy Sounds. En ik start dit seizoen met een bijzondere podcast, vind ik zelf. Want ik ga in gesprek met Tiedeke van Schaik. Zij heeft een boek geschreven samen met haar broer Jos. En het is wel heel bijzonder, want Jos kan zelf niet spreken, maar zij heeft een manier gevonden om contact met hem te maken. En op die manier zijn boodschap over te brengen naar de wereld.
Ja.
Hallo Tiedeke.
Hoi, Hester.
Vertel eens hoe dit zo is ontstaan. Dat je een boek ging schrijven.
Ja, ik wist absoluut niet dat ik een boek ging schrijven. Ik heb wel heel vaak gedacht van, oh, ik moet dus een boek gaan schrijven. Over mijn eigen leven, want daar kan ik al zoveel over vertellen. Maar daar kwam er gewoon nooit van. En toen in augustus, dus 2 jaar geleden, 2020, toen kreeg Jos corona. En toen moest hij in quarantaine. Nou, en Jos die is zwaar gehandicapt, vandaar dat hij niet kan praten. En overal in afhankelijk. Dus ja, hij moest dan naar een andere plek, andere verzorgsters, ander bed, zijn eigen kamer niet meer. Eigenlijk dus alles anders. En die verzorgsters die moesten dan ook nog elke dag helemaal in zo'n ruimtepak. Als ze hem gingen verzorgen, dus er was ook weinig menselijks meer aan. Dus dat trok hij gewoon niet. En het ging steeds slechter met hem. En hij mocht natuurlijk ook geen bezoek meer krijgen. En toen uiteindelijk, toen vroeg ze aan mij van, goh, wat vinden jullie ervan als Jos zijn laatste zalving krijgt? En toen had ik zoiets van, ja, alles wat gewoon in positieve intentie wordt gegeven, dat is gewoon fijn als daar gewoon even aandacht en tijd voor is. En toen mocht ik erbij zijn in een glazen kamertje. En toen die ceremonie was afgelopen, toen lieten ze ons nog even alleen. En toen vroeg ik dus aan Jos, via, ik communiceer van hem van ziel tot ziel. Dus dat zonder woorden, zonder dat je ons iets hoort zeggen, vroeg ik aan hem van, Jos, ben je klaar om over te gaan? En toen zei hij nee. Dus ik verder vraag van, goh, is er dan nog niet af en kan ik je ergens mee helpen? Nou, en toen vroeg hij dus of ik zijn boodschap op wilde schrijven. Dus ik de volgende dag terug met een pen en een schriftje. En ik dacht van ja, dat wordt gewoon een mooie boodschap voor als hij overleden is. Dat ik dat kan voordragen, zeg maar. Dat ik dat kan vertellen. En na 2 uur schrijven had ik al zoiets van nou, dat gaat wel meer tijd kosten. Nou, na een week, bijna elke dag kwam ik bij hem langs. En hij ging steeds maar achteruit. Dat was heel zwaar voor hem. En een week later had ik een stilte-retreat, had ik me al voor geboekt. En Jos was ook wat onrustig, van, goh, gaat dit nog wel lukken allemaal? En toen heb ik met hem afgesproken, Want ik doe dus heel vaak ook op afstand, hè?
Ja.
Even contact maken met Jos. En toen heb ik met hem afgesproken van, goh Jos, we kunnen dit gewoon ook op afstand. En ik ga gewoon door als ik op dat stilte-retreat ben. En ik ga sowieso door, ook als je komt te overlijden, net zolang totdat heel jouw boodschap op papier staat. Nou, dan was je dus helemaal gerustgesteld. En zo is dat avontuur begonnen, want ja, we gingen toen op die stilte-retreat. En daar gebeurden zo'n mooie dingen, zo'n bijzondere dingen, dat dat voor Jos eigenlijk de omslag was. En dat hij weer ging opknappen. En we zitten nou ook bij Jos.
Ja.
Hij zit af en toe met zijn been te trillen. Dus dat hoor je. Ja, hij is zo mooi opgeknapt. En ik ben nou nog steeds aan het schrijven. Ik ben alweer bezig met het tweede boek.
Ja, hoe mooi. Ja. Ja, want ik vroeg jou om een podcast met mij op te nemen. En ja, toen vroeg ik dus van, goh, hoe zou het zijn om dat te doen waar Jos bij zit? Want jij hebt het boek met hem gemaakt, geschreven.
Ja, ja.
En het leek mij gewoon heel bijzonder om dan naar Jos toe te gaan allebei.
Ja, ja, dat is ook.
En
ja,
bij hem op zijn kamer nemen wij dit dus op.
Ja, ja, en Jos die kan dus niet praten. Maar die laat wel weten van dat hij dat heel fijn vindt. En dat hij het ook heel bijzonder vindt. Want het is eigenlijk de eerste keer dat hij bezoek krijgt. Buiten dan familie om. Ja, en de familie is dan heel klein. Op het moment ben ik nog de enige die komt. Want mijn moeder, die is 95, die trekt het niet meer om te komen.
Nee, begrijp
ik. Dus ja. Ja, dus ja, hij vindt het heel bijzonder. Ja, fijn. Goed idee.
Ja, ja, ik ook.
Ja.
Ja. Ik kan alleen maar zeggen dat ik gewoon heel blij ben dat ik hier ben. En dat het voor mij dan ook nog meer leeft, het boek. Want ik heb natuurlijk het boek gekocht en gelezen. Ja. En ik vond het gelijk al bijzonder.
Ja.
En ik moet zeggen, de dag dat ik het bij jou kocht en dat ik het al in mijn handen had, toen kreeg ik al gelijk dat idee van, hier gaan we gewoon een podcast over opnemen. Ja. En de volgende dag ben ik al begonnen met lezen. En ik heb toen heel sterk het gevoel gehad dat ik even contact met Jos had. Dat ik met hem in gesprek was. Ik weet niet wat dat was. Dat voelde zo sterk.
Ja.
Ik weet gewoon zeker dat het gewoon zo was.
Ja.
En toen had ik het dus ook over de podcast en naar hem toe gaan.
Ja. Oh, wat leuk. Ja, ja,
ja, ja. En nu is het werkelijkheid, een maand later.
Ja, ja, maar dat is ook zo mooi, hè? Want je ziet nou ook twee dingen. Als je Jos zo ziet, dan zou je gewoon niet zeggen van, goh, dat er zo'n wijze, liefdevolle ziel achter zit met zoveel wijsheid en zoveel compassie, hè?
Klopt.
En ja, dat is ook een hele duidelijke boodschap van Jos. Van ja, dat kun je gewoon aan de buitenkant echt niet zien. En iedereen, ieder mens die hier op aarde is, die heeft hier iets bijzonders te doen. En die komt met een heel bijzonder cadeau. En het gaat helemaal niet om wat je kunt of wat je niet kunt. Want ik denk dat er maar weinig mensen op de wereld zijn die zo weinig kunnen als Jos. Ja, hij kan lopen. Nou, sinds de corona is dat nog steeds niet hersteld. Dus hij kan wel van zijn rolstoel naar zijn bed, maar en hij kan eten naar zijn mond brengen als je het hem aangeeft. En de rest is hij overal in afhankelijk. En dan is het. Ik was ook heel erg geraakt toen ik eenmaal ging schrijven. Dat ik toen pas Jos beter leerde kennen. En toen was hij al bijna 65. Hij is afgelopen jaar 65 geworden.
Ja.
En dat al die tijd gewoon heeft hij gewoon zo in, ja, nu nog steeds. Hij leeft gewoon helemaal in overgave. Zonder ook maar iets te vragen. Ja, dat is zo bijzonder.
Ja. Ja. Ja, want in het boek lees ik ook herhaaldelijk de boodschap van overgave terug. Dat het komt, elke keer komt het terug in het boek.
Ja.
En ja, dat is denk ik ook wat wij te weinig doen in het leven. Overgave.
Ja, ik denk dat het een... Ja, dat zegt Jos ook. En dat is me ook, wordt me ook steeds meer duidelijk. Want hij heeft mij daar nu ook meer geleerd. Maar dat dat zo'n belangrijke sleutel is. Vooral in deze tijd. Omdat ik deze tijd toch zie als een overgang naar een nieuwe tijd. Vandaar dat er zo'n chaos is. Omdat er gewoon heel veel van het oude systeem... Gewoon, ja, daar moet gewoon opgeruimd worden. Dat kan niet mee naar de nieuwe tijd. En ja, dus daarin is overgave zo belangrijk. Want net zoals je aan Jos niet kunt zien wat voor een wijze ziel hij is. Zo kun je gewoon eigenlijk ook niet om je heen zien van goh, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Wij zijn best wel beperkt in onze waarneming. En als je je overgeeft, dan komt er veel meer informatie binnen. En heb je veel meer contact met je ziel. Want die kan dan beter ook... Ja, je kunt het dan beter ontvangen. Anders zit je alsmaar in je hoofd met je ego. En ben je continu bezig. En dan kun je eigenlijk die boodschappen niet ontvangen. En dan kan je ziel jou veel beter de weg wijzen. Wat je gewoon op dit moment beter wel of niet kunt doen. En dat is zo belangrijk, omdat het al zo'n gekke huis is. Ja. Gewoon om dat te kunnen volgen. En dat wil helemaal niet zeggen, overgave wil helemaal niet zeggen van... Nou, maar in de stoel gaan zitten en niks doen.
Nee.
Dat is echt wel... Nou ja, hard werken, dat zijn niet de woorden die ik graag gebruik. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo makkelijk. En gebeurt er dan zoveel. Dus kun je echt niet zeggen van dan gebeurt er niks meer.
Mm-hmm.
Eerder van dan gebeurt het juist. Dan kan er plaatsvinden wat het belangrijkste is om op dat moment te laten gebeuren.
Ja, ja.
En anders gaat je ego vanuit angst gewoon hollen of... bevriezen of vechten. Allemaal dingen waar je niet verder mee komt, eigenlijk. Hè?
Ja.
Het is tot nu toe onze overleving geweest, maar ja. Het hoort bij het oude systeem. En sowieso is altijd al geweest. Hè? Iets waar je overlevingspatronen zijn altijd ooit een keer handig geweest, misschien, om te overleven. Maar dat is nou al lang niet meer nodig. Dus, ja.
Ja, want dat las ik ook, dat Jos het ook heeft over het ego. En ja. Dat we te vaak in ons ego zitten.
Ja.
En als we dat kunnen loslaten,
ja.
Wat voor moois komt er dan?
Ja, en hij zegt ook niet van ego moet weg hoor, echt niet.
Nee, nee.
Hij zegt dan moet je gewoon vriendjes mee worden en dan kun je het samen gaan doen. Maar nou is het ego zo hard, je heeft gewoon de regie. En je ego wil je gewoon beschermen tegen pijn. Dus wat je vroeger wat pijn heeft gedaan, nou daar heeft hij allerlei patronen en trucjes voor ontwikkeld om dat te voorkomen. En ja, als je vriendjes wordt met je ego, dan kan die ook gewoon de dingen gaan doen waar je wel iets aan hebt om jou te beschermen. Dus dan kun je hem gewoon een andere, ja hoe zeg je dat, een andere functie geven in dienst van je ziel. En ja. Ja, dan wordt het wel een heel ander verhaal.
Ja.
Ja.
Dat je echt je zielenpad gaat lopen.
Ja, ja, en dat je ego je er niet meer van afhoudt met het idee van... Oh jee, dat doet misschien pijn of is misschien eng of is misschien gevaarlijk. Je ziel weet wel heel goed wat die doet hoor. Hoef je echt niet bang voor te zijn. Ja.
Ja. Ja, en Josse ziel die wist ook wat hij wilde in dit leven...
Ja,
dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja.
Want Jos is als gezonde baby ter wereld gekomen.
Ja, ja dat klopt. En dan echt vlak na de geboorte, toen was hij er echt nog maar net. Toen heeft een leerlingverpleegster, die heeft hem laten vallen op zijn hoofd. En toen heeft hij ook hij heeft een hele zware hersenbeschadiging dan overgehouden. Maar hij heeft dus een hele zware hersenschudding gehad. Dus dat was voor hem meteen heel erg onveilig. En elke beweging, elk geluid deed pijn. Dus hij was meteen al, zeg maar, vanuit de veilige baarmoeder in een hel beland. Maar hij zegt van, ik heb hier zelf voor gekozen. En het is gewoon, toen begon gewoon meteen al mijn lessen in overgave. Ja.
Wauw.
Ja. Ja, dat is heel mooi.
Bijzonder.
Ja.
Ja, een overgave is dit.
Ja.
Voor hem al 65 jaar.
Ja. Ja.
En wanneer is het ontstaan dat jij merkte dat jij contact met hem kon maken? Van ziel tot ziel.
Ja. Nou, ik hoorde sowieso pas toen ik 7 was. Toen hoorde ik voor het eerst dat wij nog een broertje hadden. Want ik was samen met mijn broer Hans. En toen ik eraan kwam, toen mama zwanger was van mij, toen werd het te zwaar. Want Jos die was inmiddels 3 en die bleef gewoon een slappe baby. Die kon gewoon verder niks. En dan Hans was er nog. Die was, tegen de tijd dat ik geboren was, was hij pas 14 maanden. Dus er was eigenlijk ook nog een baby toen mama zwanger was van mij. En ook het tillen van Jos werd al te zwaar. Maar ook als ik er straks was, dan zouden ze 3 baby's hebben. En in die tijd, ja, dat was wel heftig voor mijn moeder. Maar in die tijd werd er gewoon besloten door de mannen, door de huisarts en mijn vader, dat Jos het huis uit moest. Dus die is toen naar de nonnen gegaan. En daar heeft hij heel erg moeilijk gevonden. Want mama was wel zijn veilige plek. En mama die was altijd heel lief, heel zorgzaam voor hem. Dat kun je ook zien. Ik heb ook in het boek een foto daarvan. Hele mooie baby. En ze hadden mijn moeder ook nooit iets verteld wat er aan de hand was. Dus die heeft gewoon zelf erachter moeten komen van, ja, hij ontwikkelt zich niet goed. En wat raar, wat is er aan de hand? Is hij soms doof en dan naar een arts voor gehoor? Mijn vader wist het wel, maar die wist natuurlijk niet in hoeverre zijn hersenen beschadigd waren. En hoeverre dat nog kon herstellen.
Ja.
Dus toen hebben ze eigenlijk zelf moeten onderzoeken bij artsen van, ja, wat is er nou aan de hand? Ja, tegen die tijd dat ik eraan kwam, wisten ze het wel dat Jos zwaar gehandicapt was. Maar Jos die kwam dus toen voor de eerste keer helemaal in een andere omgeving. En die trok dat toen ook helemaal niet. Nou, dat staat ook, op een gegeven moment schrijft hij daar ook in het boek over. Of vertelt hij daarover.
Ja.
Dus het is allemaal te lezen hoe dat verder is gegaan. Maar in ieder geval, ik wist dus pas op mijn 7e dat ik nog een broer had. En eigenlijk iedereen in mijn omgeving ging ervan uit, ja, hij functioneert als een lopende plant. En hij wilde ook niet aangeraakt worden. Maar dat was eigenlijk nog zijn geboortetrauma. Dat elke aanraking pijn deed. Dus hij was eigenlijk heel erg... Ja, daar schrok je elke keer van.
Ja.
Of harde geluiden. Als je hard praatte. Of sowieso stemgeluid. Dus hij wilde ook eigenlijk best wel vaak... juist dat je op afstand bleef. Nou, dat hebben we gewoon gerespecteerd. En op mijn 17e ben ik nog een keer alleen, zonder mijn moeder, naar Jos gegaan. Met 2 goede vrienden, want ik vond het wel spannend. En gewoon om te kijken of ik toch op een andere, of er toch een manier was om contact met Jos te krijgen. Nou, toen reageerde hij hetzelfde. Alleen omdat ik wat meer aanhoudender dichterbij kwam en probeerde aan te raken, had hij dus meer heftiger van, nee, blijf uit mijn buurt. Dat hij die reacties vertoonde. En toen had ik eigenlijk wel een beetje de conclusie van, ja, Jos voelt zich het veiligste als we gewoon een paar meter afstand blijven. En niet te hard praten of niet praten. Dus dat heb ik jarenlang zo gedaan als we hem gingen opzoeken. Ik ging meestal met mijn moeder. En op mijn 32e ging ik een studie doen. Creatieve therapie. En daar leerde ik ook om op andere manieren, zeg maar, te communiceren, maar ook boodschappen op te vangen van een ander. Je leert dan van alles, lichaamstaal, maar ook als er iemand een schildering maakt, wat voor een boodschap daaruit komt. En, toen had ik zoiets van, ja, ik ga gewoon nog opnieuw proberen. En toen ging ik elke week naar Jos toe en nam ik schilderspulletjes mee en we kregen ook een aparte ruimte. En ik ging in die tijd ook naar Jomanda, dus nam ik een bandje mee met dat zingen van Jomanda. En dan kwamen in onze ruimte. En dan zette ik dat bandje aan en de spullen klaar. En dan mocht ik zijn schoenen uitdoen en even zijn voeten vasthouden. Masseren was al te veel, maar gewoon alleen heel rustig die voeten vasthouden. En nou ja, ik maakte al snel van met schilderen. Daar kwam niet zoveel uit. Maar ik was wel gewoon heel erg aan het luisteren naar Jos. En ik gebruikte ook steeds minder woorden. En op een gegeven moment had ik gewoon het idee dat hij reageerde op mijn gedachtes. En daar begon ik een beetje uit te proberen. Dus dat ik gewoon een vraag stelde in mijn hoofd. En dan luisteren. En dan ook mijn lichamelijk reageerde die dan een beetje. Maar ik had af en toe ook het gevoel van, goh, hij geeft echt gewoon een ja of een nee. Nou, en zo is dat heel voorzichtig ontstaan, dat ik dat steeds meer ben gaan herkennen. En ik merkte dat het beste ging als ik me afstemde, als ik mezelf zeg maar leeg maakte.
Ja.
En ik noemde dan naar heilige ruimte gaan. Ja. Waarin ik zeg maar mijn ego eventjes helemaal dat hij gewoon even stil is. Dat ik verder niks denk en ook niks wil of zo. Of niet een bepaald antwoord wil. Of nog ineens een antwoord hoef te krijgen. Dus dat het echt helemaal leeg is. En daar heb ik op een gegeven moment ontdekt van, goh, daar in die ruimte heb ik ook contact met mijn ziel. Zo ben ik gewoon ook gaan ontdekken dat ik dus, ik noem het ook communicatie van ziel tot ziel. Dat voelt voor mij anders als telepathie.
Mm-hmm.
Het voelt voor mij veel zuiverder, omdat je helemaal loslaat van dat je iets zou willen of zo. Of dat je iets zou willen sturen. En, of dat je iets weet. Je laat ook helemaal los dat je iets weet. Dus trouwens, de kunst van het weten is het niet weten. Alles loslaten wat je denkt te weten.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment... Ja, het staat ook al in het boek. Op een gegeven moment werd ik zwanger en dat ging mis. En daar zag ik al dat Jos erop reageerde. En toen werd ik weer zwanger en toen had ik zoiets van... Ik had toen nog geen rijbewijs en ik moest elke keer in de hobbelende bus naar Jos toe in Eersel. Nou ja, toen heb ik besloten van... ja, dat ga ik niet meer doen nu. Dat voelt kwetsbaar. Dus die laatste keer dat ik naar Jos ging, dat was om afscheid te nemen. En toen gingen we ook niet naar onze ruimte toe, liepen we daaraan voorbij. Maar ondertussen was ik al Jos aan het vertellen van, ja, ik ga niet meer komen, want het wordt te zwaar. En toen voelde ik zo duidelijk de boodschap van, dat is helemaal goed. Ik ben gewoon blij dat het nou goed gaat en zorg maar goed voor jou en je kindje. Ja, toen gingen we op een bankje zitten en toen kreeg ik een beleving van een vorig leven. En dat staat ook helemaal in het boek beschreven. Dat was zo bijzonder. En eigenlijk sindsdien had ik zoiets van... Goh, wij kennen elkaar al zoveel levens. En er is zo'n liefdevolle band tussen ons. Ja, ik herkende dat ook. Want mijn broer Hans, die dus 14 maanden ouder was van mij... Die is overleden toen hij 13 was. Toen was ik nog net 11. Ja, dus ik herkende wel dat zielscontact. Want daar had ik met Hans ook nog. Maar dat had gewoon even een tijdje voor nodig. Dat ik daar wakker voor werd. En dat ik dus Jos zijn ziel heb leren kennen. En dat we dus contact met elkaar hadden.
Ja.
En sindsdien was het gewoon dus elke keer als ik kwam. Oh ja, dat was ook zo mooi. Hij wilde nooit aangeraakt worden. Hè? Maar daarna als ik kwam, pakte hij mijn hand en legde hij op zijn hoofd. Ja, dat was zo, poeh. En ook dus verzorgers, die merkten verschil. En ik heb toen nog een gesprek met de directeur gehad. Want ja, wat was er met Jos gebeurd? En hij kreeg andere dagbesteding. Dus er is toen best veel veranderd in zijn leven door dat zielscontact.
Ja.
Ja,
ja echt ja. Zo mooi. Mooi verhaal, mooi.
Ja.
Hoe dit allemaal ontstaan is.
Ja, ja, en daarna heb ik dus... Al die tijd heb ik het eigenlijk alleen maar gebruikt... als Jos niet lekker in zijn vel zat. Dus om te vragen van... wat is er aan de hand? Dan ging ik gewoon bij hem zitten... en dan was ik gewoon stil. Leek net of ik niks had te doen. En dan zat ik ondertussen dus... mezelf leeg te maken. En dan vanuit mijn ziel... contact met zijn ziel van voelen wat er aan de hand is. En vaak waren er nog niet eens woorden, maar gewoon dat ik zijn lichaam voelde. En dat ik dan op een gegeven moment vragen kon stellen van hoe komt dit dan en wat heb je nodig? En dan kreeg ik ook beelden of soms kreeg ik ook wel woorden hoor. Maar dat was het enige waarvoor ik het gebruikte. En ik kwam eigenlijk nooit op het idee om gewoon dus, zeg maar, op de koffie bij hem te gaan en gewoon een gesprek met hem te hebben. Dat idee kwam gewoon nooit in me op. Jammer, vind ik. Maar Jos, die is zo geduldig en die heeft zoveel compassie en dus zoveel overgave. Dus die heeft gewoon gewacht, bijna totdat het te laat was. Dus op zijn sterfbed, toen kwam die pas met die vraag van, wil je mijn boodschap opschrijven? En misschien ook omdat ik toen pas de juiste vraag stelde van, kan ik iets voor je doen? Wat is er niet af? Dat is een hele andere vraag van, wat heb je nodig zodat je je weer beter voelt? Ja.
Ja.
Ja, en ik heb ook, nou, Jos die zegt nou ook eventjes, hoor ik hem nou even erbij zeggen van, ja, maar eerder was ik er ook niet aan toe, ik dus, zegt hij tegen mij, eerder was je er niet aan toe, dus het is helemaal goed zo.
Ja.
En, maar dat hij weer op is geknapt, dat was echt een cadeau en echt ook een verrassing voor hem.
Ja. Ja, ja want hij neemt echt afscheid op een gegeven moment.
Ja,
dat las ik zo.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Ja, en wat er dan daarna gebeurt. Daarom is het ook zo, vind ik het gewoon heel erg. Herken ik het heel erg als je zegt, ja, Jos was gewoon echt even bij me. Want wat er daarna gebeurt is, Jos was dus eigenlijk al de andere sferen aan het herkennen als je overgaat. Maar zijn lichaam die bleef gewoon hier en bleef gewoon doorademen. En die ging zelfs opknappen. Op een gegeven moment toen had hij zo door van, goh, ik kan het alle twee. Mijn lichaam is hier nog. Maar ik kan ook in die andere sferen zijn. En toen heeft hij ook gezegd van, nee, dat zei hij al daarvoor. Dat zei hij al in Frandeu, zei hij al van, ja, ik ben bij je en ik blijf bij je.
Blijf bij je, ja.
Ja,
ja.
Ja, dat kon ik toen, goh, dat raakt me nou weer. Want dat kon ik toen zo moeilijk geloven dat ik daar volgens mij ook weer een beetje zo naar achteren heb geschoven. En in boek 2 komt dat ook nog een keer terug. Dat hij zegt van, ja, je gelooft het nog niet, maar het is echt waar. Ik ben altijd bij je, echt elk moment. Ah, ja. Ja. Dus soms is het zo moeilijk om tot je door te laten dringen. Maar ja, ik merk het nu steeds vaker. Maak ik ook makkelijker zo van, Jos die houdt zich nou een beetje op de achtergrond bij boek 2. En die laat mij nou meer dingen uitvinden en uitzoeken. In boek 1 begeleidt hij mij echt heel erg. Hè? Dat hij als ik ergens niet uitkom, dat ik hem dan raadpleeg en dat hij dan vertelt. Nu houdt hij gewoon zijn mond, maar hij zit er gewoon met een glimlach bij. En als ik zeg van, ja, ik kan dit niet, Jos, zegt hij, ja, je kunt het wel. Hè, doe me ontspannen. En vertrouw dan maar op. Ja, ook in het boek maken we ook op een gegeven moment contact met de lezers die nog gaan komen. Dus gaan we ook tijdreizen. Dus toen jij dat zei, had ik zoiets van, ja, daar schrijft hij al in het boek dat dit gebeurt. Dat je gewoon contact met hem kunt hebben.
Ja.
En gewoon een gesprek met hem kunt hebben.
Ja, dat heb ik gewoon al gehad.
Ja,
ja.
Ja super.
Ja.
Ja. Ja, en dat kan telkens weer. Want hij kan gewoon op heel veel plekken zijn.
Ja.
Hij is ook vaak bij mijn moeder. Misschien ook wel onafgebroken. Ja. Ja, en mijn moeder die gelooft helemaal niks in. Nou, dat moet ik niet meer zeggen. Ik zie Jos al meteen van, dat is niet meer waar. Dus dan moet ik het ook niet meer zeggen.
Ja, ik zie het.
Ja.
Hij reageert.
Ja.
Ja, daarom vind ik dit ook zo fijn om dit zo samen te doen.
Ja.
Dit klopt gewoon.
Ja, dat is heel mooi.
Ja.
Maar woorden zijn zo belangrijk dat je het goed blijft zeggen. Mijn moeder heeft heel erg lang geloofd dat er niks is na de dood. En ook dat gesprek van ziel tot ziel, dat vond ze altijd maar zo vreemd en... Is dat nou echt waar? En is dat niet iets wat je zelf verzint?
En ik denk dat heel veel luisteraars dat misschien ook hebben.
Ja.
Van ja, hoe kan dat nou?
Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik heb er ook heel lang over gedaan om het zelf te ontdekken. Maar nou, dat vind ik zo mooi van dit boek en van het werk wat we nou doen. Dat mensen niet meer zelf, als ze dit boek lezen, hoeven ze niet heel die weg te gaan. Ik heb er dus ook, ik ben ook 62, ik heb er dus ook 60 jaar over gedaan. Want ik ben 2 jaar geleden dan begonnen met schrijven. Om dit gewoon te ontdekken.
Ja.
En nou hoeven mensen daar niet zo lang over te doen. En ook niet zo lang te twijfelen van is het nou echt waar?
En jouw moeder?
Ja, mijn moeder die zegt ook vaker nu van, ik heb wel heel vaak het gevoel dat er iemand bij me is. En in het begin vond ze dat eng, maar toen ik dat uit had gelegd, dat Jos altijd bij haar is, of heel vaak. En dat het niet is om haar bang te maken, maar juist om haar te laten voelen dat ze niet alleen is. Ja, sindsdien beginnen er toch dingen bij haar te veranderen. Eigenlijk is haar lichaam al 3-4 jaar helemaal op. Maar ze is dus ook nog lang bang geweest om dood te gaan. En nu begint ze ook meer daar wat rust in te vinden. En ja, dat is ook zo wat ik haar gun. Dat ze uiteindelijk, als ze gaat, dat ze echt dat het een feestje is. En dat is misschien te veel gevraagd. Maar in ieder geval dat ze niet meer bang is. Maar dat ze gewoon zich veilig voelt. En zich kan overgeven ook. Ze is nou af en toe in het boek aan het lezen. En dat is wel heel confronterend voor haar. Want ja, het is toch een totaal andere wereld. En
ja.
Ja, het gaat ook in een stukje over haar in het boek. Maar dat is in ieder geval iets wat ik heel erg graag gun. Ja, weet je, er komen zoveel dingen omhoog terwijl ik aan het praten ben. Volgens mij wil Jos ook dingen zeggen. Ja.
So. Ja. Als jij nog iets doorkrijgt van Jos,
ja,
dan horen we dat graag. Ik wilde een klein stukje uit het boek voorlezen.
Oh ja,
voor de luisteraars. Ja. Ik heb een stukje eruit gehaald. Wat ik wel mooi vond. Ik weet dat ik mijn boodschap volledig aan je door kan geven. Aan jou, Tineke. Was dat.
Ja.
Dit is ook weer een volgende stap in overgave. We hebben gezien dat haasten niet werkt. Met je wil iets doorduwen ook niet. Niets gebeurt voor zijn tijd. En er is zoveel onvoorwaardelijke liefde voor iedere ziel. Zoveel ruimte en geduld dat iedereen op zijn eigen tempo en moment het volgende stapje kan maken. Er komen altijd weer nieuwe kansen om het volgende stapje te zetten en ervan te leren. Hoe meer je je overgeeft en vertrouwt, hoe sneller je mee kunt stromen in de lessen die je continu aangeboden worden. Hoe meer geduld en compassie je hebt voor jezelf, jouw weg en hoe je hem bewandelt. Hoe opener je staat om te leren en te groeien. En hoe dieper je kunt gaan. Dan zie je ook de verrassende en waardevolle cadeaus die je krijgt.
Ja.
Aldus Jos.
Ja. En die zijn er continu, die cadeaus. Ja.
Ja, ik vond dit echt een mooi stukje.
Ja.
Om toe te voegen.
Ja, zeker. Ja.
En een cadeautje om hier te zijn met jullie samen.
Ja, nou. Ja, dat is ook wat nog net omhoog kwam. Als ik ik wil heel graag boekpresentaties overal gaan geven in het land. Ik heb er dus al eentje gegeven. Daar hebben we elkaar toen ontmoet.
Ja.
En dan wil ik ook heel graag ook juist de ervaring meegeven. Dus dat ik niet continu aan het praten ben over het boek. Want daar kan ik natuurlijk heel veel over vertellen en over Jos. En ik kan stukjes voorlezen en ik kan stukken van Jos doorgeven. Wat ook heel fijn is. Maar ik wil mensen ook heel graag laten ervaren. Dus hoe je dan in die ruimte komt dat je, dat je ego er minder tussen zit. Dus dat je meer in contact met je ziel bent. En of je al kunt uitreiken naar een ziel die jou dierbaar is. En gewoon al een eerste stapje kunt zetten om te voelen of er een boodschap is, komt. Of een groet, of wat dan ook. Ja, ik had in Doorn toen maar een half uurtje, maar toen had ik het al uitgeprobeerd. Hè? Ik weet niet of jij toen ook iets moois hebt kunnen ervaren.
Zeker, zeker. Ja,
ja. Ja, dus dat is ook wat ik heel graag... En Jos gaat me daar ook in helpen. Omdat ik gewoon weet wat ik, hoe ik dat kan doen. Hoe ik het naar buiten kan brengen. Want voor mij, ja, in 62 jaar is dat zo geleidelijk gegaan. Dat ik echt even terug moet zoeken van... Hoe leer ik het nou een ander? Maar daar helpt Jos mij ook mee. En niet alleen Jos. Want we zijn met een heel zielenteam die dit samen doen. En die ook samen deze boeken de wereld in brengen. En, er komen er meer.
Ja.
De eerste boek is pas de eerste 7 weken. Hè?
Ja, want dit eerste boek, dat heet Jij bent mijn stem.
Ja.
Hè, een leven in overgave gaat dit over. En je bent inmiddels met het tweede boek bezig.
Ja.
En er komen nog meer boeken.
Ja, ja, er komen zeker nog meer boeken. Ja. Ja.
Is er nog iets wat Jos wil meegeven?
Ja. Nou, het eerste wat ik voel is een soort tinteling naar mijn benen heen van aarde. Hij is gewoon heel blij dat zijn boodschap over overgave, dat mag landen op de aarde. Dat beschikbaar mag worden voor iedereen die het wil. En dat ontroert hem ook heel erg. Ja. Ja. Er komt ook veel woordeloos, dus... Even goed voelen dat ik de juiste woorden geef. Jos laat mij heel veel liefde voelen en ook heel veel ontroering en respect voor iedereen. Dat die toch maar mooi doen hier op de wereld. Terwijl je eigenlijk zo in de derde dimensie in zo'n verdichte sfeer bent. Terwijl jouw ziel zoveel meer is en zoveel meer kan. En dan heb je het maar te doen met al die beperkingen hier en met al die lessen. Waar je ziel overigens wel zelf voor gekozen heeft. Maar dat is, hij heeft daar enorm veel respect voor. En ja... Hij wil gewoon meegeven aan iedereen van... weet dat je veel meer bent. En maak daar contact mee. En hoe meer je daar contact mee maakt... en mee, van daaruit leeft, vanuit je ziel... hoe minder zwaar het wordt. Terwijl de omstandigheden... Ja, zelfs de omstandigheden veranderen ook mee... want je trekt andere dingen aan... Maar de lessen die je te leren hebt, die worden niet per se minder. Maar je leert ze wel makkelijker. Dus waar je dan vroeger, omdat je ego er elke keer jou ervan afhoudt om je les te leren. Als dat er niet meer of minder tussen zit. En als je de ego ook met liefde kunt omarmen. Omdat hij zo zijn best heeft gedaan om jou te beschermen. Als je meer vanuit je ziel leeft, dan gaan die lessen gewoon, die krijg je gewoon sneller op je pad. Dus zolang je daartegen verzet en vecht, dan kost dat eigenlijk alle energie om je lessen tegen te houden. En zodra je dat niet meer doet, dan komt die energie vrij om je lessen te leren. En dat is het verschil. Dus het wordt niet per se... makkelijker.
Mm-hmm.
Maar jij kan er beter mee omgaan. Dus jij verandert. En de herhaling stopt. Omdat je het op een gegeven moment gewoon hebt geleerd. En als er dan nog een situatie voordoet. waar je vroeger dan weer met je hak in de sloot ging of voor wegrende of in een overlevingspatroon gaat, dan kun je eigenlijk dat gewoon laten gebeuren met een glimlach en weet van, oh ja, dit is weer even een test, kijken of ik het nog kan. He? Net zoals je piano speelt en als je het eenmaal kunt, moet je er niet mee stoppen. Maar dan gaat het gewoon steeds moeitelozer en kun je ook steeds meer het cadeau zien. En kun je ook steeds meer in verwondering en in dankbaarheid en in liefde en in licht leven. Wat er ook om je heen gebeurt. Ja. Ja, er staat nog heel wat te gebeuren, maar dat is gewoon opruiming. Dus dat is echt, dat is ook het verschil, dat je dan minder angst ervaart en meer snapt wat er gebeurt en meer, niet snappen misschien met je hoofd, maar wel weten van ja, dit is opruiming en dat gaat nou eenmaal nu op dit moment zo. En dat is oké. Ja. En daarin, dat je jezelf daarin kan overgeven.
Ja.
Ja.
Meer leven in vertrouwen, ja, in plaats van in angst.
Ja, en dat is dus, ja, echt niet minder doen, maar je gaat hele andere dingen doen. Je gaat echt totaal andere dingen doen. Ja.
Prachtig.
Ja.
Nou, ik ben heel dankbaar dat ik hier mocht zijn bij, ja, Jos en met jou dit gesprek mocht doen.
Ja, dank je. Ja, wij ook. Ja, en Jos zegt ook dat hij er heel erg naar uitkijkt om ook andere lezers te ontmoeten. En ja, dat is ook wel een beetje wat het boek doet. Hè? Die maakt echt contact met je. Het boek heeft ook een ziel. Dus, ja.
Ja. Nou, ja. Dus als er nog lezers zijn van jouw boek of jullie boek en die, ja, willen ook in contact komen met Jos. Nou,
ja,
dat is een cadeautje,
ja,
voor hem.
Ja.
Ja.
Ja, is ook voor hem heel erg een cadeau, zeker. Ja.
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 Mooi. Ja. Nou, dankjewel Jos dat ik hier bij jou op jouw kamer mocht zijn. En Tineke dat jij bent gekomen.
Ja.
Ik vond het een prachtig gesprek. Ik ben heel blij dat we dit zo konden doen.
Ja.
En wie weet spreken we elkaar nog een keer als jouw tweede boek uit is.
Oh, leuk. Ja. Ja.
Dat zou ook mooi zijn.
Ja, zeker. Ja.
Dankjewel. Ja. En tot de volgende keer.
Ja, ook bedankt.
Dank je wel weer voor het luisteren naar mijn podcast. Ben je geïnspireerd of enthousiast geworden? Stuur me een bericht via Instagram Hester_soulsounds of per mail info@soulsounds.nu. Je kan ook een review plaatsen bij deze aflevering om anderen te inspireren, zodat ik meer mensen kan bereiken met mijn healing en klankschalen. Wil jij het weten zodra er een nieuwe podcast is? Abonneer je dan nu. Klik in je podcast app op de button volgen of het plusje en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Let the sounds fill your soul.